De kerkenraad maakt u bekend dat volgende week het heilige avondmaal zal worden bediend, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenbogen. Tweede van 36.
Thank you.
Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 112, het tweede vers. De rijkdom zal zijn huis verzellen, bij haven zal hij haven tellen, zijn deugd zal nimmer vruchten missen, hem rijst het licht in duisternissen, hij toont zich ieders liefde waardig, het is goed, barmhartig en rechtvaardig. Het tweede vers, het vierde vers moet het zijn. Het vierde vers, ik zat al te denken nu ik het voorlas. 112 vers 4, geen kwaad gerucht zal hem ontzetten, zijn hart is vast in zeren wetten. Het vierde van 112. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Psalm 2, wat ook de tekst voor de prediking is.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Waarom boeten de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvak. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen.
We willen eerst het voorbereidend gedeelte op het heilig avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en hij zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of deze drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en het drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij opgezind is voor dan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat, nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen en andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen en alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars en alle die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijn edigen en allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers en kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom is het al dat wij vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben, nochtans des die tegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harteleed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zover. We dragen de zieken aan de Heren op. Mevrouw de Reus Lagendijk, die in Parkzicht wordt verpleegd, gaat gelukkig weer iets vooruit. We denken aan broeder Schipper, Esther Verbaas en zuster Veerman Lagerwaard, die in Salem wordt verpleegd, is 90 jaar geworden. En dan is er blijdschap dat zuster Van der Bijl Blom weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat zijn we toch met een kostelijke psalm begonnen. Uw goedheid, Heren, die is hemelhoog. En geef toch dat er een volk in ons midden mag zijn die daar amen op mogen zeggen in hun hart, omdat ze daar nooit bij kunnen. En dat is ook een goedheid die nooit eindigt en die nooit uit te ledigen is. Die goedheid die openbaart zich in het bijzonder wanneer gij een arm en een verloren zondaar opzoekt en dat ge hem begenadigd in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die goedheid die openbaarde zich toen gij uw Zoon hebt gezonden naar deze aarde, wiens komst wij straks ook zullen gedenken. En nu is het Adventszondag. En dat is dat wij dan ook vanuit het Oude Testament mogen zien hoe u de beloften hebt vervuld. Dat gij gekomen zijt in het vlees, Heer Jezus. In de volheid des tijds bent u geworden uit een vrouw. Hebt u onze menselijke natuur aangenomen. En bent u geworden onder de wet, onder de vloek van de wet, om zo ook aan het recht van God te gaan voldoen. En dat hebt u ook gedaan om degenen te verlossen die onder de wet zijn, om hen onder de genade te brengen. En dat door uw lieve geest, dat uw geest dan die boodschap zal toepassen aan onze harten. En Heere, dan past het ons uw naam dat gij ons ook weer in de kerk hebt gebracht. En Heer, u weet ook dat uw knecht ziek is geweest. En we bidden u of gij hem kracht wil geven om toch de diensten te kunnen volbrengen. En dat we op u mogen steunen. En Heere, dan bidden we u of gij het woord wilt openen voor ons. Door uw lieve geest aan ons te schenken. Maar ook aan ons als hoorders door ons hart te openen, als het een voorbereidingspreek zal zijn, dat wij dan ons eraan zouden kunnen toetsen. En als wij u dan nog niet kennen, dan bidden we van u of gij ons toch door uw genade wilt onderwerpen, opdat wij leren buigen onder uw scepter en aangeraakt worden door uw genade. Maar als we wel iets van het nieuwe leven mogen kennen, dat wij dan daarin onderwezen en geleid en vertroost vermaand mogen worden. Ook met betrekking tot het heilig avondmaal. Opdat alle belemmeringen weggenomen zullen worden om u te ontmoeten aan uw tafel. Heere, gedenk ons dan zo te samen en wilde de duivel schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. En Heere, dan bidden we u of gij ook zo met ons allen wil zijn in bijzondere omstandigheden. We danken u dat zuster de Reus weer enigszins mag opknappen. Wees ook met haar. Gedenk ook broeder Schipper die ook in het ziekenhuis ligt in Duitsland, om te kijken of ze daar nog wat aan hem kunnen doen. Maar ach Heere, u kent ook zijn gedachten. Geef toch dat hij bovenal bij u de Heere met zijn gedachten zal zijn, en dat hij niet aflaat om u te smeken om uw genade. We bidden u dan ook of gij hem wilt helpen en of gij hem genadig wil zijn. We dragen ook Esther aan u op, Heere, wilt gij haar ook gedenken in uw verbondstrouw. We bidden u voor onze oude zuster Veerman, ze mocht 90 jaar worden. Daar danken wij u hartelijk voor. En u weet ook hoe ze gesteld is en wij bidden u of gij aan haar wilt gedenken in uw genade. Er is ook blijdschap dat onze zuster Van der Bijl weer thuis mocht komen, want hebt u het alles wonderlijk wel gemaakt. Heere, geef haar wat zij zichzelf niet kan geven. En dat is een verbroken en een verslagen hart. Want dat zult gij niet verachten, opdat zij bij al deze dingen mag ervaren uw goede hand, uw langmoedigheid. U roept het ons allen toe, kus de Zoon. En geef, Heere, dat we dat mogen leren verstaan, wat dat is. O Heere, help ons dan toch onze ogen zijn op u. En dit alles vragen wij u, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 2, de versen 4... 6 en 7, en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegen u en uw gaven. Wij zingen dus Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Zingen wij straks Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen, de morgen, ach wanneer. Wij noemden u het derde vers van Psalm 130. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is Advent. Het woordje Advent, dat betekent komst. Nee, de Heer Jezus die hoeft niet meer geboren te worden. Zo moeten we ook niet met Advent omgaan. De dagen voor kerst. Alsof dat allemaal nog een keertje gebeuren moet. Dat is gebeurd. De Heer Jezus die is echt ook geboren in de stal van Bethlehem. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. En het is ook goed om dat ieder jaar weer te gedenken. Omdat dat een van de belangrijkste momenten zijn in de heilsgeschiedenis. En toch moet hij nog een keer komen. En dat is dat hij terugkomt op de wolken des hemels. En dat is ook Advent. Want Advent heeft te maken dat wij ook zijn komst verwachten. En is hier ook een volk in ons midden dat zo uitziet naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus? Maar Advent kan ook beleefd worden in de ziel en moet ook beleefd worden in de ziel. Wil het wel zijn op weg een reis naar de eeuwigheid? Wat is dat dan, dominee? Nu heel eenvoudig. Dat de Heilige Geest plaats maakt in uw hart voor de noodzakelijkheid van die geboorte van Christus. De noodzakelijkheid van zijn komst in het vlees. En dat je dat ook gaat beleven. Dat je zegt, als hij niet gekomen was, dan kon ik niet zalig worden. En nu moet hij geboren worden in mijn hart. Zoals Maarten Luther ook schrijft ergens. Al zou de Heer Jezus 1000 keer geboren zijn in de stal van Bethlehem. En niet geboren zijn in mijn hart, dan is het voor eeuwig verloren. En nu is het altijd de gewoonte om tijdens de Adventszondagen dan in het bijzonder stil te staan bij de profetie. Om te laten zien dat de Heere zijn woord heeft waargemaakt. Zo is het ook met een volk dat in zijn leven Advent gaat beleven. Als de Heere dan in de Adventstijd een belofte gaat geven, dan staan ze ernaar. Dat die belofte vervuld gaat worden in hun leven. Dan gaan ze dat beleven wat wij straks ook gaan zingen. Ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat de Heere dat woord waar gaat maken in hun leven. En dan is het van belang dat wij luisteren naar de profetie. En die profetie die vinden we in allerlei delen van de Bijbel. Die vinden we ook in de psalmen. Vandaar ook dat wij dat aangekondigd hebben, ook in het kerkblad, om een ogenblik stil te staan bij Advent in de psalmen. Wat is het kenmerkende van een Adventswoord? Dat is een ik zal belofte. Zo begon de Heer natuurlijk al met ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Kennen die tekst uit ons hoofd, catechisanten. En ook in Psalm 2 komen wij zo'n ik zal tekst naar voren. Daar horen we het de Heer Jezus zelf zeggen. In vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. Dus de Heer Jezus die gaat vertellen van een besluit. Dat genomen is. Wanneer? In de stilte van de eeuwigheid. Door wie? Door een drieënige God. Wat dan? Wat voor een besluit? Om een volk zalig te maken. Op grond van Gods recht. Vanuit zijn eeuwige barmhartigheid. En dat besluit dat heeft vooral te maken met de komst van Christus. Christus als koning. Die tot ons komt in zere naam. Dat schrijven we boven de prediking. Christus de koning die tot ons komt in zere naam. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de zalving van de koning. En dan bij het kussen van de koning. En ten derde het betrouwen op de koning. En onze derde gedachten willen we dan zo de Heere wil en wij leven volgende week zondagochtend behandelen. wanneer het heilig avondmaal de dienst staat te worden. Dus we willen vanmorgen de eerste twee punten gaan behandelen. En we luisteren naar Christus de Koning die tot ons komt in zere naam. De eerste gedachte is de zalving van de koning. En ten tweede het kussen van de koning. Is het ons echt te doen om de koning? Dat is een kernvraag die we mee moeten nemen. Ook als het gaat om de voorbereiding op het heilig avondmaal. En de Heere mogen mij als knecht daartoe verbaardigen om iets goeds te mogen spreken van deze koning. Het gaat immers in onze tekst over de koning. Zeker onze psalm heeft ook een historische context. En daarom is het niet zo moeilijk om te vragen aan de psalm, wie is eigenlijk hier de dichter? Omdat dat heel duidelijk in het Nieuwe Testament staat, namelijk in Handelingen 4, vers 25 en 26. Daar haalt de kerk van het Nieuwe Testament deze psalm aan in bijzonder moeilijke omstandigheden. En dan zegt de kerk, gelijk uw knecht David gesproken heeft. Terwijl de psalm niet begint met een psalm van David. Maar op grond daarvan kunnen we eenvoudig concluderen dat David de dichter is. Welke historische context heeft deze psalm dan? Nu, waarschijnlijk is het zo dat deze psalm gedicht is toen David op zijn hoogtepunt was gekomen van zijn koningschap. En dan gaat hij terugblikken en dan verbaast hij zich erover dat er zoveel tegenstand is geweest. Toen hij koning werd, terwijl hij toch echt de gezalfde des Heren is. Waarom boeten de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En de koningen der aarde stellen zich op en vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heren en tegen zijn gezalfde. Waarom? Terwijl hij zo'n goede koning is. En wat zeggen ze? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want ze moeten zijn heerschappij wel erkennen. Maar ja, ze beleven die heerschappij, jongens en meisjes, als woeste dieren die vastgebonden zijn aan banden en aan touwen. Waarom moet David dat beleven? Nou, dat komt omdat David het type is van Christus. Omdat David door de profetische geest ertoe geleid wordt om dan de toekomst van de komst van de Heer Jezus Christus aan te wijzen, dat het ook zo zal gaan met het koningschap van de Heer Jezus. Niemand zit van nature te wachten op de koning der koningen en zijn koningschap. En de kerk van het Nieuwe Testament heeft dat heel concreet ingevuld. We kunnen dat lezen in Handelingen 4, vers 25 en 27. Ik lees u dat voor. Daar zegt de kerk, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Dus wat zegt die kerk daar? Die volken, die heidenen, dat zijn de Romeinen. En die volken, dat zijn de volken Israëls. En die vorsten en die koningen, dat zijn Herodes en Pilatus. Die zijn in opstand gekomen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. En zij beraadslagen wat zij kunnen doen om deze koning te ontkronen en te onttronen, gemeente. Kijk, en dat is een beeld van u en mij. Wij zijn ook van nature zo. Wij willen niet dat hij koning over ons zal zijn. Wij willen zelf koning blijven. Wij willen ten diepste niet dat God heerschappij over mij heeft, terwijl hij het heeft. Hij heeft het nu al. Maar wij zijn niet gewillig. En daarom roept het in ons hart. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ten diepste zouden wij ons willen onderworstelen. Ten diepste zouden wij willen dat wij niet naar de kerk hoefden. En dat wij niet met een woord van God te maken hadden. Dat we niet hoefden te bidden en naar de catechisatie hoefden te gaan. Dat we een vader en moeder zouden hebben die ons altijd zouden zeggen van ja, maar dat is niet volgens de Bijbel, jongen. We zouden allemaal zo graag vrij en blij willen zijn. Het makkelijkste zou toch zijn dat je zou zeggen, nou ja, we leven alleen maar voor dit leven. En er is geen eeuwigheid. Er is geen ziel te verliezen voor de eeuwigheid. En kom, laten we toch vrolijk zijn. En laten we toch de dag plukken. En laten we toch er wat van maken in dit leven. En niet zo moeilijk doen. En wat kunnen we soms jaloers zijn, jonge mensen, op anderen die, ja, die last niet hebben van je opvoeding. En van dat geweten wat wij meegekregen hebben van kinds af aan. Dat leeft diep in ons hart, gemeente. En ja, dan kun je misschien wel eens een ogenblik denken, als ik 18 ben, dan zal ik die banden en die touwen ook losmaken. En dan stop ik ermee, want dan mag ik toch zelf weten wat ik doe. Maar luister eens wat onze tekst zegt. Die in de hemel woont, die zal lachen. En de Heere zal hem bespotten. Dat is wat. Wij mensjes, en er zijn hele knappe professoren die zo praten. En er zijn hele eenvoudige mensen die zo praten. Er zijn hele rijke mensen die zo praten. En arme mensen die zo praten. En het leeft in ons aller hart. Maar weet dat God in de hemel is. En die kijkt op al die mensen neer. En die zegt, en ik heb mijn koning gezalfd. En de strijd gaat beginnen. Onder leiding van deze koning. Die aangekondigde strijd uit Genesis 3 vers 15. Die al eeuwen aan de gang is. En mijn koning zal komen en die zal de strijd aanvangen. Die in de hemel woont, die zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En dan zal hij tot hem spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid. Zal hij hem verschrikken. Met welke boodschap dan? Ik toch heb mijn koning gezalfd. Over Sion de berg mijner heiligen. Wie zal dat ongedaan kunnen maken? Ik, de grote schepper van hemel en aarde. De vader der lichten. De vader van de Heer Jezus Christus. Ik heb toch mijn koning, dat is David. Maar in het bijzonder de meerdere David, de Heer Jezus Christus. Gezalfd, dat betekent overgoten met mijn geest. Naar zijn menselijke natuur heb ik hem bekwaam gemaakt. Hij is die almachtige, heerlijke koning die zich openbaren zal in zijn heerlijkheid en in zijn kracht, geliefden. En hij waarschuwt daarin de vijanden, want zij zullen Gods toren over zich heen halen als zij deze koning niet zullen erkennen. Nee, hij straft hen nog niet, hij straft jou nog niet. Hij straft mij nog niet in zijn toren. Maar hij komt eerst met die boodschap van die koning. Die hij gezalfd heeft, geliefden. Waarover? Over Sion. Sion is een bekende berg voor ons. Sion, dat is een berg die heilse historie heeft. Dat is de berg, jongens en meisjes, die Abraham moest beklimmen toen hij zijn zoon Isaac ging offeren. Dat is een adventsberg. Dat is een hele kleine berg. Helemaal niet zo direct opvallend dat je zegt van, jongen, dat is echt een symbool van machtsvertoon. Nee, er zijn wel andere bergen die er veel heerlijker uitzien. Maar de Heer heeft zich verbonden aan die berg. Hij heeft zijn woord daaraan verbonden aan die berg. Daar op die berg heeft hij bij monden van Abraham gezegd: de Heere zal zichzelf een brandoffer ten offer voorzien, mijn zoon. En dat is daar op die berg symbolisch getoond toen hij Isaac moest offeren. En dat daar een ram verwatst had in de struik. Dat is die berg die al heen wees naar het grote offer van die grote koning die komen zal. Sion. Dat is de berg die David uitkoos om zijn kasteel op te bouwen en de tabernakel neer te zetten. Sion, dat is de naam die later in het Nieuwe Testament uitgekozen wordt als het symbool van de gemeente Gods op aarde. Sion, de berg mijner heiligheid, dat is Gods kerk. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij is de koning van zijn kerk te midden van deze wereld, geliefden. En als dan de Vader deze woorden heeft uitgesproken, gemeente, dan neemt de Zoon het woord over in vers 7. Dan lezen wij: en ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vader, die heeft die koning gezalfd door zijn lieve geest. En nu neemt de Zoon het woord en hij mag die grote verborgenheid openbaren, die adventsboodschap. Namelijk dat de Heere, dat is de Vader, tot hem gezegd heeft: gij zijt mijn Zoon. Horen we daarin niet de woorden die de Vader heeft uitgesproken tijdens zijn doopsbediening? Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Moeilijke woorden zijn dat, maar woorden die ook in het Nieuwe Testament telkens aangehaald worden, gemeente. Allereerst in Hebreeën 1, waarin Paulus laat zien hoe uniek de Zoon is, in onderscheid van de engelen, in onderscheid van de mensen. Heden, dat woordje heden, dat betekent heden op het moment van zijn vleeswording. Heb ik u gegenereerd, voortgebracht vanuit de eeuwigheid. Dat woordje genereren is een heel moeilijk woord in de Bijbel. Maar ik wil het eenvoudig houden, gemeente. Het ziet vooral op de eenheid die de Vader heeft met de Zoon. Hij wil daarmee zeggen: hij die ook waarachtig God is, heb ik heden gegenereerd, voortgebracht in zijn menselijke natuur. O kerk des Heren, zie toch eens, uw koning is geboren. Vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, in de belofte beloofd. Maar hij is geboren. Ik zal van dat besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Geliefden, zo zal hij zich dan ook openbaren. En zo heeft hij zich geopenbaard in zijn vleeswording. Als een koning. Ja, zo hebben ze hem aangebeden, de herders en de wijzen. En zo heeft hij zich geopenbaard dat zijn koninkrijk gekomen is. En hij heeft koninklijk gestreden tegen de vorst der duisternis. Hij heeft koninklijk gestreden in Gethsemane, op Golgotha. En hij heeft daar koninklijk overwonnen. Boven zijn opschrift stond: deze is de koning der Joden. Zie toch, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Kijk, en dat is een troost voor Gods kerk, gemeente. Dat hij als koning gezalfd is over zijn Sion. En dat is een bedreiging voor Gods vijanden. Ja, gemeente. Dat kan een troost zijn. Ja, dat is een troost voor de strijdende kerk. Een paar weken geleden moest ik in Katwijk preken. Toen zei ik tegen mijn vrouw, we gaan eens even een wandelingetje maken. En dan gaan we naar een kerkhof. En dan gaan wij het graf van dominee Slagboom eens opzoeken. En we gingen op de kerkhof. Ik weet nog goed dat we toen bij die begrafenis zijn. Ja, ik dacht, ja, hier moet het ergens zijn. En het is dan best wel moeilijk als je niet precies waar. En nou ja, dan moeten we het maar opgeven, zeg ik tegen mijn vrouw. En we liepen zo toch nog weer langs een aantal grafstenen die we niet bekeken. En jou, ja, ja. En wat stond er op zijn grafsteen? Evenwel is God mijn koning die verlossingen op aarde gebiedt. En toen herinnerde ik het mij weer. Dat is ook zo, ja. Dat dominee Slagboom zo ernstig ziek werd toen hij in Nieuwkoop stond. En dat hij zo bepaald werd bij die woorden, de dag is uwe, de nacht is uwe, evenwel is God mijn koningen, die verlossingen op de aarde gebiedt. En dat hij het toen verteld had, dat toen hij zo ernstig ziek was, dat de Heere hem toen liet zien op zijn koningschap. Dat de Heere nou alles regeerde in het leven van zijn volk en kinderen. En dat dat nou een enorme troost is. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg Sion. Is dat ook voor u een troost? Bij alles wat u mee moet maken, kind des Heren. Dat je zegt, soms weet ik het niet meer, dominee. De moeilijke leiding Gods in mijn leven. Maar hoor dan. De Vader heeft hem tot een koning over u gesteld. Om u in alles te ondersteunen, te sterken, te beschermen. Maar voor de onbekeerden dan. Ja, want het is ook voorbereiding op het heilig avondmaal voor Gods kinderen. Maar voor de onbekeerden ligt er ook een boodschap, duidelijke boodschap in deze adventspsalmgemeente. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het kussen van de Zoon. Want wanneer de Vader duidelijk heeft aangegeven dat Hij een koning gezalfd heeft. En de Zoon van God duidelijk daarmee ingestemd heeft in onze psalm. Dan gaat deze psalm aantonen dat de regering van deze koning niet beperkt blijft tot alleen maar Sion. De berg zijner heiligheid. Maar dat die regering over de gehele wereld gaat. We kunnen dat lezen in vers 8. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. En gemeente, dan komt dat koningschap ook dichterbij. Dichterbij ons allen. Want hij is de koning van zijn volk. Maar hij is ook de koning van de gehele wereld. En hoe dicht komt die koning nu bij u, bij mij? Zo dicht, dat of u weigert vanmorgen dat hij koning over u zijn. Of u leert bukken of buigen onder deze goede koning. Want er blijkt heel duidelijk uit ons verband dat hij de volmacht heeft gekregen om al die heidenen en al die einden der aarde te verpletteren onder zijn ijzeren scepter, vers 9. En dat hij ze als een pottenbakkersvak in stukken zal werpen. Dus twee kruiken, jongens en meisjes, tegenover elkaar. En dat hij ze zo tegen elkaar kapot slaat. Zo kan hij mij als een kwetsbare kruik opnemen en in stukken slaan. Zo'n klein, nietig, brutaal, hoogmoedig mens met zo'n grote mond, met zulke grote gedachten, om God notabene ter verantwoording te roepen en kwaad te zijn op God, misschien wel. Dat God zegt, ik lach erom. Zo'n klein mannetje, zo'n klein vrouwtje. Maar hij doet het nog niet. Nee, gemeente. Kijk, en dat is de boodschap van het evangelie in deze psalm, dat hij dat nog niet doet. Want lees maar in vers 10 wat hij wel doet. Hij gaat oproepen tot waarachtige bekering. Hij zegt, nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk en laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien den Heere met vrezen, verheugt u met beving en kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Dat is nou de Heer. Dat wij hier nog zo lekker rustig zitten met elkaar. Dat we nog betrekkelijk gezond zijn. Dat de Heer ons in zijn langmoedigheid nog verdraagt. Dat hij ons zijn woord nog laat bedienen. Dat is omdat hij ook nog een andere scepter heeft, jongens en meisjes. Staat in onze tekst een ijzeren scepter. Dat is een staf waarmee hij de goddelozen in elkaar zal slaan. Omdat ze weigeren hem te erkennen als koning. Maar hij heeft ook nog een andere scepter en dat is de gouden scepter van het evangelie. En zo komt hij met die oproep, nu dan, gij koningen. Gij koningen in Barendrecht, gij koningen in het hart. Laat u tuchtigen door het woord des Heeren. En laat u toch onderwijzen, zodat u verstandiglijk gaat handelen. Dat u stilgezet wordt door de bediening van het woord. En dat u gaat luisteren en dat je gaat zeggen, ja dominee, is dat zo? Is die boodschap ook voor mij? Ik heb eigenlijk geen zin meer om te luisteren. Maar ik ga luisteren. Ik ga luisteren. Wat heb u dan te zeggen? Wat heeft die koning dan te zeggen? Dan zegt hij, dient de Heere met vrezen. Verheugt u met beving en kust de Zoon. Dus drie opwekkingen. Doe dat. Door Gods genade. Allereerst dient de Heere met vrezen. Wat is dat? Met vrezen, dat is niet met angst. Maar dat is met die tere vrezen des Heeren. Dient de Heer, dat is Jehovah, dat is de drieënige verbondsgod, die zijn koning gegeven heeft, niet in de eerste plaats om mij te verdoemen, maar om mij te redden, om mij te zaligen. Het staat hier heel duidelijk. O, het komt wel een keer, maar dient de Heer met vrezen. Dat is die tere vrezen des Heeren. Die de Heilige Geest werkt. Als God zijn liefde in je hart uitstort. Dan begint het. Dat is niet die bange slaafse vrees. Waardoor een zondaar bang is voor God. En bang is voor de hel. Bang is voor zijn zweepslagen. En dat hij daarom nog een beetje probeert te leven naar het woord van God. En dat hij het zomaar niet waagt om niet naar de kerk te gaan. Dat is ook niet die knechtelijke vrezen. Dat hij denkt dat hij ooit een keertje beloond zal worden. Omdat hij altijd zo vroom en netjes heeft geleefd. Maar ten diepste de koning heeft verworpen. Christus nooit nodig heeft gehad in zijn hele leven lang. Maar altijd vroom en netjes geleefd. En ja, nee, de Heer Jezus nooit persoonlijk nodig gehad als een borgenmiddelaar nooit. Nee. Het gaat hier om de tere vrezen des Heer. Dat zijn mensen met een verbroken en een verslagen hart. Door de liefde Gods zijn ze in de verootmoediging gebracht en gezegd: Heer, kan het voor mij nog? Ik heb tegen u gezondigd. En nou ik hoor dat die koning gekomen is en dat die koning gezalfd is en dat die koning mij toeroept: nu dan laat u tuchtigen en verstandig handelen. Heere, zou u mij dan ook dat verstand willen geven? En zou u mij ook die onderwerping willen geven, zodat ik u mag dienen vanuit de liefde? En dan dat tweede. Verheug u met beving. En dat geeft aan dat dat dienen van de Heere gepaard gaat met blijdschap. Verheug u met beving. Blij zijn en dan ondertussen een beetje bibberen. Jongens en meisjes, bibberen van de angst en toch van binnen blij zijn, dat klopt natuurlijk niet, hè? Blij zijn en dan bibberen van de angst. Maar zo wordt dat hier niet bedoeld. Het wordt hier echt bedoeld met verheug u, met beving, verheug u in de vrezen des Heeren. Verheug u nou in deze boodschap dat hij je toeroept: nu dan, gij koningen, ga toch verstandig handelen en laat je tuchtigen en dien de Heere met vrezen. Dat hij komt met die blijde boodschap, want ziet, ik verkondig u een blijde boodschap. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, dat God de Vader een koning gezalfd heeft over Sion, heden. Verheug u met beving, dat betekent dat als die blijdschap dan echt in je hart gewerkt wordt door de Heilige Geest, dat je dat dan niet door gaat brengen in de zonde en in het vlees. Dat je zegt: nou heb ik ook eens een keertje goed mogen kerken en nou heb ik ook eens een keer een adventsboodschap naar me toe gekregen. Nee, want zodoende waren kinderen des Heren niet, wanneer zij een boodschap van de Heer hebben gekregen, dat zij daar dan op gaan rusten. Nee, gemeente. Daar gaan ze werkzaam mee worden met blijdschap. Net als bij de herders in het veld, dat ze zeggen: kom dan en laat ons dan heen gaan en laat ons zien het woord dat tot ons gesproken is. Daar komen werkzaamheden in het hart om te gaan zien wat dat woord tot hen heeft gezegd. Dat ze dat ook mogen beleven. Verheugen met beving. Dat betekent in de tere vrezen des Heeren omgaan met zulke kostelijke boodschap. Dat de Heere met de scepter, met zijn gouden scepter, tot die arme zondaar komt. En dat hij het hen toeroept: kus de zoon. Daar gaat het om, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat is een boodschap, gemeente, die, dat betekent er eigenlijk erop of eronder. Dood of leven. Kus de zoon. Dat is een oostersbeeld. Ik las in een verklader, ik zag er ook een plaatje bij van een Egyptische koning. En die Egyptische koning die stond daar kaarsrecht natuurlijk. En hij had een speer in zijn hand. Hij had net een oorlog achter de rug en hij had de vijand overwonnen. En op dat plaatje zie je dan de vijand aankomen. En de voorsten die lagen al op de grond en daarachter volgden mannen in een bukkende houding en daarachter nog in een staande houding, maar ook al een beetje gekromd. En zo kwamen ze tot die koning toe en de voorsten die kropen naar die koning toe die rechtop stond om zijn voeten te kussen. En die koning die had een speer in zijn hand. En hij had de bevoegdheid om al die vijanden te doden. Maar hij deed het niet. Want zij kusten zijn voeten. Het is een oosters beeld, gemeente, wat we ook dikwijls in de schrift aantreffen. Zo zei Farao tegen Jozef dat al het volk ook hem zou moeten kussen. Als erkenning dat hij door Farao was aangesteld tot een onderkoning. En als Samuel David heeft gezalfd tot koning, dan kust hij zijn hand. De hand van David, en dan zeggen onze kanttekeningen, daarmee erkennend dat David gezalfd was tot koning. Wat betekent dat? Onze kanttekeningen die zeggen het volgende. Eerst hem als mijn eeuwige zoon, dus kust de zoon. Eerst hem als mijn eeuwige zoon. Dus als je hem kust, dan zeg je, u bent de zoon van God. En neemt hem aan voor uw koning. Dat is het tweede. En gelooft in hem en weest hem onderdanig. Dat is dat. Kust de zoon. Kust de zoon, gemeente. Dat is het moment dat een arm en een verloren zondaar erkent dat hij een van die heidenen is. Een van die volken. Een van die koningen. Een van die vorsten. Die aan het beraadslagen waren. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Maar die verslagen zijn op het slagveld van vrije genade. Dat is het eerste. Het tweede, dat is dit. Dat is een volk die erkennen dat zij naar recht verpletterd moeten worden met die ijzeren scepter. En als een pottenbakkersvak vat in elkaar geslagen kunnen worden. Die erkennen het recht van God in hun leven. Dat zij de dood hebben verdiend. Ze altijd in brute vijandschap tegen de Heere en zijn gezalfde geleefd hebben. Maar nu zijn ze verslagen. Dat is het eerste stuk ook om op de rechte wijze avondmaal te vieren, gemeente. Om als een verslagene van hart aan de tafel des Heren te mogen zitten. Dat is een groot voorrecht, gemeente. Als een mens op die plaats gebracht mag worden door zijn lieve geest. En dat hij dan leert bukken en buigen. Onder dat recht van God om hem te doden. Maar dat hij in dat bukken en buigen, dat evangelie hoort. Kus de zoon. Zie af van alles van uzelf, betekent dat. Zie af van uw hoogmoedig bestaan. En vernedert u toch onder zijn scepter. Onder zijn goedheid. Kom toch met het koord van de veroordeling om je nek naar deze koning toe. Want deze koning, die zal u niet doden als u hem kust. Opdat hij niet toornig hij op de weg vergaat. Kust de zoon, gemeente. Ja, dat is niet het kussen zoals Judas dat deed. Dat kan ook, hè. En ik hoop dat er zulke mensen niet aan het avondmaal zullen komen. Er komt Judas. Ja, die gaat hem kussen. En hij noemt hem ook nog meester. Uitwendig doet hij net alsof hij Jezus erkent als zijn koning. Maar innerlijk haat hij Jezus. En moet hij er niets van hebben. Want hij had een hele andere Jezus in zijn gedachten. Hij dacht dat moet een koning zijn en dan word ik minister van Financiën. En dan krijg ik een erepositie. Maar toen Jezus ging spreken over zijn lijden en sterven, toen ging bij Judas de vijandschap branden. En toen kwam dat verradersbloed naar boven. En dan toch schijnheilig hem kussen. Nee, dan hoor je niet aan het heilig avondmaal, gemeente. Zien uitwendig de schijn ophouden. Dat je net doet in je leven alsof hij koning is. Maar dat het in de praktijk van het leven absoluut niet openbaar komt. Want degene die hem kussen, die kussen hem niet alleen maar omdat ze hem nodig hebben. Met de beden van Heere, vergeef mij al mijn zonden en mijn ongerechtigheden. Alleen door uw dierbaar bloed kan ik in gemeenschap komen met God. En zou u dat allemaal willen toepassen, Heere. Omdat ik ook zo een waardige disgenoot mag zijn aan uw tafel. Als volgende week weer dat bloed betekend en verzegeld wordt in de tekenen van de viering van het heilig avondmaal. Ach Heere, zou u mij dan dat waarachtige geloof in de beoefening willen geven? Maar die krijgen ook een gehoorzaam hart. Om deze koning te volgen. In allerlei moeilijke wegen. Deze koning te volgen in de strijd waarmee dat gepaard gaat, gemeente. Misschien dat er hier één zegt, die zegt, dominee, het is voor mij zo hoog, ik durf dat niet. Zo'n goddeloze vrouw, zo'n goddeloze man als ik ben. Ik durf hem niet te kussen. Met mijn bezoedelde lippen en met wat er in mijn hart leeft. Nee, dan moet ik op afstand blijven. En dan zal ik verpletterd moeten worden met die ijzeren scepter. Ik durf het niet. Zal hij mij niet wegwerpen in zijn toren als ik tot hem kom? Roept hij het mij ook toe, kus de zoon, opdat hij niet toorne? Ja, hij roept het ook u toe. Kom dan maar als zo'n goddeloze. En kom dan als een Esther die zegt, kom ik om, dan kom ik om. En dan zal het zo eeuwig meevallen aan de voeten van deze gezegende koning die tot ons komt in Serena. Want daar zal ik je een voorbeeld geven van iemand die op een waardige wijze de voeten van de Heer Jezus kust. Het is een bekend voorbeeld. Ik heb het meermalen gebruikt, gemeente. Maar dan zie ik daar de slechtste vrouw van Israël. Het huis van de fariseer binnenkomen. En ze huilt en ze huilt. Ze kan niet ophouden met huilen. En dan komt zij aan de voeten van deze koning. En dan gaat ze de voeten van deze koning kussen. U kent haar wel. Dat is de zondares uit Lucas 7. En ze maakt de voeten van de Heer Jezus nat met haar traan. En ze maakt haar haar los. Om met haar haar de voeten van de Heer Jezus droog te maken. En ze houdt niet op om zijn voeten te kussen. Zo mag ze zich aan zijn voeten onderwerpen. Aan die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Die van God de Vader gezalfde koning. Die gekomen is om ook voor haar te lijden en te sterven. Om ook voor haar zijn bloed te geven. Om ook haar zonden te vergeven. O, ze heeft hem onuitsprekelijk lief. En ze onderwerpt zich aan hem. En ze wil bij hem blijven. En ze kleeft zich vast aan hem door dat waarachtig, zaligmakend geloof. En daar wordt zij bevestigd. Juist op het moment dat ze zijn voeten kust. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Kijk, en dat is nou ook de rechte gestalte. Om volgende week avondmaal te vieren. Als u dat mag kennen, dan bent u hartelijk welkom. De slechtste van Barendrecht. Ja, dan kan Simon de Farizeeër op een afstandje afkeuren. Er zijn altijd mensen die letten op een ander tijdens de viering van het heilig avondmaal. En daar praten ze ook over, hè. Na de dienst heb je die gezien en die zat ook aan het avondmaal. Hoe durft ze? Nou, dat is niet zo'n best teken, oh gemeente, als je het zo druk hebt met een ander. En dan kun je misschien wel een beetje degelijk en rechtzinnig zijn. Maar God die walgt ervan, hoor. Denk er goed op. En dan moet ik echt tegen waarschuwen, tegen die zonde. Want dan heb je wel te maken met wat er staat. Van, want u weigerde hem te kussen. Want hem niet te kussen, dat is hem te verwerpen. Dat is de keerzijde ervan. Je kunt geen neutrale houding aannemen tegenover deze kut, tegenover deze zoon. Kijk, en dan weet ik wel dat er een bekommerd volk onder ons is, die daardoor als het ware vastlopen en zeggen, ja, maar ik durf me niet te scharen onder hen die door het waarachtig geloof hem hebben leren kussen, dominee. Dat snap ik wel. Maar soms dan moet je wel als dominee iemand in de klem breken, zodat hij in het vastlopen gaat smeken tot God of de Heer dat doorbrekend licht wil geven. Zodat dat evangelie, die oproep, die belofte, die hier in verborgen ligt voor de ziel open gaat. Maar wee degene die vanuit een hoogmoedige houding zich blijven handhaven door deze zoon niet te kussen. Want er staat een hele duidelijke waarschuwing in. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat betekent zomaar onderweg. Zomaar op het alleronverwacht. Terwijl je zo gewaarschuwd bent. Dat je zo door het leven durft te gaan. Onder de bediening van het heilig evangelie. Ja, dan is er geen excuus meer. Maar dan zul je tot in alle eeuwigheid dat moeten erkennen, dat het terecht is dat je onder deze koning verpletterd werd. Maar nog roept deze koning ons toe. Nu dan, gij koning, word koning af en handel verstandiglijk en laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, en dient de Heere met vrees, en verheugt u met beving, en kust de zoon. Amen. beëindigen met gebed. Heere, wij bidden u of gij uw heilige geest wilt paren aan het woord, want uw knecht is wel geroepen om krachtig dit bevel des Heeren ook zo uit te spreken. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving en kust de zoon als een herauw des konings. Maar Heere, u weet hoe hardnekkig ons hart is en dat wij onze nek verharden tegen die goede koning. En daarom smeken wij van u om uw heilige geest, of hij ons wilt laten bukken en buigen, opdat wij hem zullen laten, opdat wij hem zullen herkennen als de van God gegeven koning, die tot ons komt in zere naam, de enige middelaar waardoor wij tot God kunnen gaan. Heere, maak er plaats voor in ons hart, ontdek er ons maar aan, en dat wij bij die volkeren horen en bij die heidenen die woedend zijn en die niet willen dat hij koning over ons zij. Heere, wilt gij dan ons verslaan op het slagveld van vrije genade, opdat wij niet zullen vertreden worden onder de voeten van deze koning. Heere, we bidden u in het bijzonder ook voor degenen die bekommerd zijn onder ons midden, die daarmee worstelen. Die weten niet hoe ze komen moeten aan de voeten van die gezegende koning. Och, wilt gij ze als een kreupele aan zijn voeten brengen? Wilt gij ze als een blinde op hen doen zien? Wilt gij ze als een dove de boodschap doen horen, opdat zij door mogen breken, Heere? En Heere, gedenk ook uw volk en kinderen. Wilt gij ze het toch helpen om het woord mee te nemen in de overdenking. En geef dat ze er biddend werkzaam mee mogen worden in de komende week van voorbereiding. Opdat zij ook een verlangen mogen hebben om die koning te mogen ontmoeten aan de tafel. En dat ze die koning ook mogen eren in hun hart. Ja, Heere, bewaar ons toch voor een Judashouding. En wilt u toch geven dat we eraan ontdekt zullen worden, want het leeft in ons aller hart. Ach, Heere, gedenk ons zo in uw gunst. Heb ook moeder dank voor uw hulp en bijstand en hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Zo moet de koning eeuwig leven, het 8e van 72. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
in de bank. Of je mag hem ook in dat kastje, als je het klepje open doet. Dan zie je hem staan, dan kun je hem inschuiven. Joep. Nee hoor. Ik draai. Ja.